Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Burak Yılmaz. Holy shit, man.
Niet normaal. Echt niet normaal, man.
Welkom bij de FC Afkikken voetbalzomer van dinsdag 21 juni. We zitten weer in de studio. Niet op een trainingscomplex, niet in de zon, niet in een park. Maar Jamil, we zitten wel lekker in de studio. Onze studio.
Ik zit heerlijk. Zit heerlijk op de bank. Prachtig. Flamingo voor ons.
Dat FC, ja, hij heeft een andere plek gekregen. Ik weet niet, Frank vindt het een goed idee.
Vind ik een
ja,
vrij
ik
denk meer situatie. Aanvallend. Ik rechtsbuiten.
Punt naar voren.
Precies, punt naar voren. Ziet er mooi uit.
Ja, mooi. Heb je vandaag al iemand gefeliciteerd?
Jazeker.
Het is de verjaardag van drie grootheden, hè?
Ja.
Michel Platini.
Oeh.
Danny Buijs.
Oeh.
Lars Jesse van Heijden.
Dat is de grootste. Ja, zeker.
Hij loopt een beetje te paraderen achter schermen. 28 jaar.
Oh, hij is 28 geworden.
28.
Nou, mooie leeftijd, toch?
Beetje oud wel.
Nou, prime, toch? Voetbalcarrière. Hij zou nu een mooie transfer maken naar Real Madrid of zo.
Ik weet niet of dat er nog in zit voor hem.
We gaan het zien, man.
Maar Lars, van harte gefeliciteerd. Alle mensen kunnen hem uiteraard ook feliciteren. Doe dat vooral. Dat vindt hij heel erg leuk.
Ja.
Gaat hij even op iedereen antwoorden. Laten we het even over voetbal gaan hebben. Eigenlijk kwam al het nieuws vandaag redelijk kort op onze opname.
Ja, zo.
Maar er is genoeg te doen rondom Ajax. Haller en Dortmund, daar hadden we het gisteren al over, maar het schijnt steeds concreter te worden. Het gaat nu om een bedrag wat richting de 35 miljoen euro gaat met bonussen.
Ja, is lekker. Je had het inderdaad gisteren ook al over de man die het bij Eintracht Frankfurt al netjes heeft gedaan. En nu bij Ajax weer gewoon een prima seizoen met veel goals. Dus ik snap de transfer wel, maar best wel veel geld, denk ik. En ik ben heel benieuwd of het echt doorgaat en wat hij daar gaat laten zien.
Ja, nou, daar hebben we gisteren al uitgebreid over gehad. Maar vandaag werd ook bekend dat het Manchester United van Erik ten Hag druk bezig is. Nou, Timber speelt al heel lang. Daar hebben we de situatie met Van Gaal nog.
Ja.
Wat vind je daar eigenlijk van?
Ja, ik vind het een beetje vaag. Maar tegelijkertijd snap ik het wel. Want er werd ook de vergelijking gemaakt met Gakpo. Van Gakpo moet lekker naar zijn gevoel luisteren. En Timber, die kan maar beter blijven bij Ajax. En ik denk dat het daarin zit dat verdedigers gewoon minder snel worden gewisseld. Terwijl in aanvallen breng je veel sneller in.
Ja, je bedoelt van mocht je op de bank terechtkomen, dan krijg je
meer snelle minuten en als verdediger krijg je veel minder snel minuten.
Ja, maar vind je überhaupt dat Van Gaal hier iets over te zeggen heeft? Ik vind namelijk echt totaal van niet.
Nou,
hij mag wel zeggen van hoe hij denkt van, ja, ik weet niet, als je niet speelt, dan zou het lastig kunnen worden. Maar hij kan toch niet zeggen van, als je überhaupt die stap maakt, kom je minder in mijn plannen voor. Dat is toch niet...
Dat hoor je niet te zeggen. Ik denk dat hij gewoon puur vanuit een ervaren trainer, oud trainer van Manchester United, hem kan adviseren en daar moet het gewoon bij blijven. Inderdaad.
Ja, maar dus is het zo van als hij 20 jaar geleden ergens heeft gezeten, dan is het zo?
Nee, absoluut niet. Maar inderdaad, wat ik weer zeg, gewoon meer zijn ervaring, een stukje advies, blijf gewoon nog een jaartje en maak dan de stap.
Ja, ik weet niet. Het voelt voor mij dan toch van, waarom moet Louis van Gaal dat bepalen?
Ja, te veel beïnvloeden. Ja. Ja, nee, klopt. Dat is zeker waar, ja.
Maar Timber speelde dus al. En nu Anthony.
Anthony.
Ja, een beetje naar verwachting toch wel.
Ja.
Dat United zich meldt.
Ja, tuurlijk. Met Ten Hag en die positie op de rechtsbuiten is volgens mij nog aardig vrij. Je hebt Sancho die er kan spelen. Je hebt die Elanga, die Zweedse talent.
Dat echt een goede speler.
Zeker een goede speler. Maar Anthony is dan voor mij denk ik nog wel... Hè, een tikkeltje daarboven. Alleen ben ik benieuwd hoeveel ze voor hem gaan neerleggen.
Ja, en dat is een beetje de vraag. Hè? Het schijnt nu rond 46 miljoen, schijnt het eerste pot te zijn. Is natuurlijk al best wel veel geld voor een Eredivisie speler.
Is kapot voor geld.
Ja, alleen het punt daarbij is natuurlijk dat Ajax ook wel veel heeft betaald. dat je hebt altijd volgens mij een percentage, sowieso percentage doorverkoop, maar je hebt ook bij meestal bij Zuid-Amerikaanse spelers nog van hoeveel procent van de speler heb je?
Eigendomrecht en bla bla.
Ja, dus ik snap ook wel dat, dat Ajax eigenlijk nog wel wat meer wil, omdat er nu dan, ja, de winst is relatief klein voor zo'n talentvolle speler. Maar inderdaad, wat je zei van die rechtsbuitenplek, daar liggen natuurlijk nog wel kansen bij United. Eigenlijk is die een beetje leeg geraakt op het moment dat Greenwood uit de selectie ging.
Ja,
vanwege natuurlijk eigenlijk het schandaal rondom hem. Vanaf toen is het een beetje wisselend geweest van, hey, wat ga je daar doen? Sancho, ik denk ook wel dat jij dat vindt, is toch wel vanaf links denk ik al iets beter.
Ja, daar vind ik hem beter. Alleen bij Dortmund kwam hij volgens mij toch vaak vanaf rechts met voorzetten. Ja,
heel vrij was hij.
Ja, daar. Zeker.
Dat hoop ik nog steeds te zien. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor Ten Hag om dat te bereiken. Ik heb toch het gevoel dat de spitspositie wel duidelijk is.
Mm-hmm.
Toch?
Ja.
Of denk je dat er een kans bestaat dat Ronaldo niet gaat spelen?
Nee, ik denk dat Ronaldo daar gewoon staat. Die man is nog super fit. Heeft er nog zeker zin in. Dat is het belangrijkste. Als hij er gewoon zin in heeft en een goede band kan creëren met Ten Hag, dan moet het goed komen. En ik zag eerder berichten van, ja, kan Ten Hag wel met Ronaldo omgaan? Ik denk dat dat prima gaat werken.
Ja.
Jij twijfelt.
Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Ik heb eigenlijk best wel heel veel vertrouwen in Ten Hag sowieso. En ik denk juist dat het best wel een mooie samenwerking kan zijn, omdat volgens mij Ten Hag echt best wel prima weet hoe je bepaalde mensen moet prikkelen. Of in ieder geval hoe je ze ook, of juist hoe je ze heel erg veilig kan stellen.
Ja.
Een veilig gevoel kan geven. Ja, en dan op rechts Anthony, dan heb je hem wel een voorhoede door als je Sancho, Ronaldo, Anthony hebt.
Is heerlijk, maar tegelijkertijd denk ik, als je Haller al laat gaan als Ajax zijnde, dan hoef je Anthony toch helemaal niet te verkopen.
Nee, kijk, vanuit United perspectief zou ik zowel voor Timber als voor Anthony
zeker
gaan. Vanuit Ajax perspectief, je raakt Haller kwijt. Je hebt Brobbey nog niet binnen. Wat ga je doen?
Ja.
Wat heb je op rechts?
Kijk, Stevie Bergwijn.
Ja, is er nog niet.
Nee, klopt.
Brobbey is er nog niet.
Klopt.
De enige die je hebt is Tadic.
Ja, nee, eens. Eens. Ja, daarom, ik zou Anthony...
Danilo, ben je al kwijtgeraakt?
Nee, ja. Ja, ook. Nee, klopt. Ook inderdaad. Nee, ik zou Anthony gewoon echt behouden, tenzij ze met 65 miljoen aankomen.
Ja. Ja, want het schijnt een beetje dat de kosten van die Ajax heeft gemaakt liggen ongeveer rond 20, 22 miljoen.
Mm-hmm. Ja, dat is veel geld ook.
Ja, dus dat je wil toch ook een dikke winst maken, denk ik, als je zo hebt geïnvesteerd in een speler. Maar ja,
hij gaat nog een toernooi spelen, Anthony.
Ja, is waar.
Ja, kans op de basis ook nog. Hij speelde best wel veel de afgelopen tijd. Blessures dan, maar die periode daarvoor.
Ja. Ja, nee, dat is hoe dan ook interessant. Ik denk vanuit Manchester United perspectief zouden wij denk ik allebei doen. Vanuit Ajax perspectief zou het niet heel gek zijn om te halen, tenzij je Bergwijn erbij kan krijgen. Dan kan je natuurlijk inderdaad van als het bod weer iets hoger wordt, dan kan je dat wel doen, toch? Dan kan je voor volle bak voor Bergwijn gaan.
Ja, maar zelfs dan moet je nog een speler voor erachter halen, want met Tadic, Brobbey en Bergwijn ga je het niet redden.
Nee, dan kom je gauw uit bij de Daramis van deze wereld.
Ja, dus dan zou ik nog even verder gaan kijken.
Ja, zeker waar. Over United nog heel even verder. Christian Eriksen wordt in verband gebracht. Wat vind je daarvan?
Ja, ik vind het wel vet.
Ja, ik heb echt totaal niet. Ik snap er geen reet van.
Hoezo niet?
Hij heeft het nog maar kort laten zien.
Ja,
toch?
Bij Brentford.
Bij Brentford, nu die weer een beetje terug is.
Ja.
Hij is redelijk klassieke nummer 10.
Nou, bij Brentford is dat dus minder geworden.
Vind jij hem sterk of op de 6 of 8 positie?
Op de 8 positie kan hij echt wel mee.
Ja, ik zie dat echt niet. Ik vind dat hij daarin echt heel erg tekort komt. In de duels bijvoorbeeld. Ik vind het in balbezit echt een uitstekende voetballer.
Ja,
hij is super slim.
Ja.
Zijn trap is fenomenaal.
Zeker.
Dat is me helemaal duidelijk. Alleen, ja, ik zie in hem niet een complete middenvelder. Maar misschien is dat... Ik vind het een hele goede speler. Hele intelligent speler. Maar ik vind geen absolute topspeler.
Nee, maar dat is het ook. Hij vind
maar
ik
dat
ook
is
niet.
Toch wat United nu... Dat, je hebt hier toch niks aan?
Ja, juist wel. Want je hebt ook gezien dat spelers als Matić, gewoon Mata, Lingard, die gaan ook weg. Dus die plekken moeten ook weer opgevuld worden. Dus voor in de breedte zou ik Eriksen zeker wel halen.
Ja, maar wat denk je dat salaris van Eriksen is? Denk je, die zit aan de bovenkant. Zo is
ja, hij. Maar nu bij... Kijk, het is of hij blijft bij Brentford. Ik zag Spurs of Manchester United. Ik denk dat United echt wel zijn salaris kan betalen. En...
Zeker, maar ja. Het voelt voor mij weer dan precies zoals de situatie dat je een Mata op de bank hebt zitten. Spelers die eigenlijk te goed zijn of te
voor
veel...
op de bank.
Ja, dat je denkt van, daar kan je toch beter... Nou ja, ja. Ik weet niet, voor mij voelt het dan alsof je daar beter spelers kan hebben die daar heel erg gretig op zijn om dan in dat elftal te komen.
Ja.
En dat klinkt dan misschien gek zo, maar de McTominay's van deze wereld, mm-hmm. daar weet je van, oké, hard voor de club. Die zit op de bank en die willen ten koste van kosten alles, elke minuut spelen. Dus die willen er heel graag inkomen. Ik denk dat dat beter is dan een gearriveerdere speler als Eriksen hebben.
Maar ik denk nu, na wat met Eriksen allemaal is gebeurd, denk ik juist dat hij nu super gretig is om het weer te laten zien op het hoogste niveau in de Premier League. Ja. Daar komt die gretigheid denk ik ook wel vandaan.
Nou, het is natuurlijk bij Brentford niet onaardig gegaan.
Nee, zeker niet.
Hoe zie jij dat middenveld voor je? Want laten we ervan uitgaan dat Frenkie rondkomt.
Zo, dat zou wel...
Frenkie, ik denk dat onze nummer 10 ook al redelijk zeker is.
Bruno Fernandes.
Wie is dan die beste optie voor de naast? Je hebt nog Fred. Je hebt McTominay. Van de Beek. Wellicht Eriksen.
Ik zou Fred daarnaast zetten, man. Ja, gewoon als stofzuigertje dan. Niet de bal bij hem inleveren, absoluut niet. Die lekker aan Frenkie geven. En dan gewoon eigenlijk Fred in een slechtere versie van Kanté moet hij dan gewoon gaan regelen.
Ja, het is wel een hele slechtere versie.
Nou, maar Fred bij Brazilië is weer een andere Fred dan bij Manchester United, wat ik zie. En ik denk met een hele goede voetballer als Frenkie ernaast, denk ik dat we nog wel verrast kunnen zijn door Fred straks.
Ja, ja, ik denk dat hij... als hij eenmaal een bepaalde rol heeft en daarin wat zekerheid heeft, dat hij misschien ook wat iets constanter kan worden. Hij is nu wel heel vaak aan het zwemmen en dan wordt hij heel onrustig.
Precies. Fred lijkt me gewoon een speler. Hem moet je gewoon duidelijke taken geven. En dan kan hij dat echt wel voor je gaan regelen. Alleen ik denk nu bij de afgelopen trainers, hij doet maar een beetje wat. Of hij speelt
naast... Zo ziet het er ook uit.
Ja, 100%. Maar ik denk naast Frenkie dat wel een mooi koppel zou kunnen zijn. Jij twijfelt.
Nee. Ja.
Jij zegt...
Ik zou er misschien toch nog... Ja, mijn hart neigt gewoon om Donny van de Beek weer te zien.
Naast Frenkie?
Extreem ervan, maar dat lijkt me fantastisch. Nee. Donny van de Beek zou dat ook kunnen, man.
Nee.
Ik denk het wel.
Ik denk het echt niet, man.
Maar daarna zou ik ook voor Fred kiezen en niet voor...
Niet voor McTominay. Okay, ja.
Ook omdat ik dat wel zie wat jij hebt. En ik zou hem wel willen zien als hij iets meer duidelijkheid om zich heen heeft. Laten we verder gaan. Rondom Feyenoord is ook weer genoeg te doen. Nu ook uitgaand nieuws. Orkun Kukçu op de radar bij West Ham. Zou voor hem prachtig zijn, denk ik. Zou een hele mooie stap zijn naar de Premier League. Of zie je een grotere club voor je? Ja. Ik heb dat namelijk niet bij Kukçu. Hoewel ik vind dat hij zich bizar ontwikkeld heeft.
Ja, ik weet gewoon niet of de Premier League wel echt de competitie voor hem is. En het spel van West Ham is echt best wel fysiek. Echt veel kracht op het middenveld. En daarvoor heb je dan meer die Fornals, Lanzini en die Benrahma die het dan daar regelen. Maar hij zou dan denk ik voor de rol naast Sucuk. Suček.
Dat is een beetje de vraag natuurlijk. Hè? Wordt hij gehaald voor... Hij speelt nu natuurlijk op een van die twee controlerende plekken bij precies. Feyenoord. Wordt hij gehaald voor de plek van Declan Rice of Thomas Suček? Of gaat het inderdaad om die echt die nummer 10 plek? En willen ze hem daar misschien wat meer zien? En dan zou de concurrentie met een Vlasic, met een Lanzini... Zou je daar een beetje mee aan moeten gaan?
Dat gaat hij niet redden, denk ik.
Dat denk ik ook niet.
Nee, en voor die controlerende rol...
Die twee controleren het toch ook niet, Suček?
Nee.
Het ziet er niet uit.
Maar het is wel een speler die wil hebben.
Het ziet er niet uit, maar hij stormt heel dat veld over. Hij is bij superveel goals betrokken.
Klopt.
Verdedigend werk. Ik denk dat al bijvoorbeeld best wel lastig wordt.
Ja, en ik daarom...
En Declan Rice hoeven we niet over te praten.
Nee.
Het is nog wel echt een stap hoger.
Nee, daarom, ik denk sowieso dat West Ham niet de juiste club voor hem is. En ik denk zelfs dat Serie A misschien beter bij hem zou passen.
Ja, heb je dat van alle competitie meeste?
Ja, toch wel, man.
En waar denk je dan aan?
De Roma's, de Lazio's, Savic gaat daar misschien weg. Dus daar misschien op het middenveld zou een mooie club kunnen zijn. Ik kijk naar zulke clubs. Dat zou ik wel vet vinden.
Denk je dat hij dat ook al aankomt?
Voetballend denk ik wel. Ja, hij heeft zich echt wel ontwikkeld. Voetballend echt wel goed ontwikkeld. Serie A gaat wat langzamer dan Premier League sowieso. Dus jawel.
Ja, waar hij zich natuurlijk vooral in ontwikkeld heeft is zijn omschakeling. Zo'n omschakeling naar balverlies, dat is echt bizar. Dat was bij dit jaar bij Feyenoord, was hij denk ik de beste daarin. En bijna een beetje Ziyech-esque gewoon.
Ja.
Van balverlies en gelijk de seconde na zie je hem gewoon volle bak druk op de bal krijgen. En dat vind ik wel heel erg knap. En in die zin kan hij het ook fysiek wel aan, denk ik. Alleen denk ik juist dat hij, terwijl het is natuurlijk ook een fantastische voetballer, maar daarin in de Premier League wordt het heel pittig, denk ik.
Ja,
ik zie ook een Bundesliga of Serie A, lijkt me heel nice. Zit wel natuurlijk best wel een verschil tussen, maar ik denk dat hij in de Bundesliga dat hij dat fysiek aan kan. En dat hij daar voetballend echt een meerwaarde ook heeft. En in Italië kan hij het fysiek nog veel beter aan, denk ik. En kan zijn creativiteit weer van pas komen.
Ja, zeker. En wel een vraag, want zag jij dit al aankomen bij Kukcu? Of zeg je van, nee, dit is echt puur Slot die je gewoon met hem aan de slag...
Dit is sowieso Slot. Ja. Nee, ja, kijk, als dat, het verschil is zo bizar. Het is echt een wereld van verschil. Want hij brak door. Volgens mij tegen Emmen, kan ik me nog een wedstrijd herinneren. Toen uiteindelijk onder advocaat was het... Advocaat prees hem best wel veel. Maar daar onder advocaat was hij echt heel matig. Mm-hmm. En op een gegeven moment dacht je ook van... Waar is dat gebleven? Ja. Dat lef, weet je wel. Want hij ook in de jeugd had hij dat ook heel erg. Als je het had over gasten die opvielen, zeg maar. Zat hij daar zeker bij. En dat werd gewoon steeds minder. En dan als je dit jaar ziet hoe volwassen hij is. Dat is echt niet normaal. Ja. Bijna in elke grote wedstrijd.
Hij staat op.
Er wordt gezegd van niet. Ja, ik vind dat hij dat dus wel doet. Hoor. Volgens mij heeft hij twee slechte wedstrijden gehad. Eén keer tegen AZ en één keer tegen Ajax. Ik vind hem voor de rest vind ik altijd dat hij het als een van de weinige 90 minuten op kan brengen. Om elke keer dat te doen wat er verlangd wordt.
Ja.
En dat er aan de bal veel misgaat is ook omdat hij best wel wat risico neemt. Maar het is wel grappig dat we zeggen van... Oké, West Ham kan best lastig worden. En tegelijkertijd zeggen we AS Roma, Lazio Roma.
Ja, maar wat ik zeg is een andere competitie. Kijk, Premier League is
maar Arsenal werd ook genoemd.
Ja, ik denk dat het zelfs makkelijker is om bij Arsenal te voetballen voor hem dan bij West Ham. Omdat zij daar gewoon meer voetbal hebben bij Arsenal. Meer dat positiespel, et cetera. Ik denk dat hij daar wel gewoon goed in mee kan.
Ik ben benieuwd, man. Ik ben benieuwd wat voor hem gaat betekenen. Kijk, dat hij een stap gaat maken deze zomer is denk ik wel... is denk ik een zekerheidje.
Je gaat afscheid nemen.
Ja, hij gaat langzaam afscheid nemen. Ik ben benieuwd of uiteindelijk... Ik had al een beetje afscheid van Guus Til genomen. Mm-hmm. Omdat ik wist van, ja, fijn, dat kan hem sowieso niet betalen... als we het salaris zouden moeten overnemen van Spartak Moskou. Maar de nieuwe regel is er. De FIFA, denk ik.
Ja, FIFA volgens mij.
Heeft weer de regel voor spelers die in Rusland weer een jaar opgeschort. De spelers mogen nog een jaar hun contract ook opschorten. Dus dat contractjaar blijft staan. Maar dat hoef je niet nu uit te dienen in Russische dienst. Dus wellicht is Feyenoord weer een mogelijkheid.
En het salaris dan?
Nou ja, daar kan je denk ik... kan me voorstellen dat je daar weer dezelfde... regels over kan opstellen. Ja.
En dan even, want zou jij Guus Til graag willen houden?
Ja, ik zou hem er zeker nog wel bij willen hoor. Ik denk dat hij super belangrijk was voor de speelstijl van Feyenoord.
Ja.
Ik denk dat echt, en plus vergeet niet, het is je topscorer geweest in
dat
de Eredivisie.
Dat wel.
Hij is in de Europa League, in de Conference League, heeft hij volgens mij niet meer gescoord, maar wel die drie hele belangrijke goals. In de druk zetten, ik heb dat al heel vaak benoemd, denk ik dat hij relatief onmisbaar is. Dus ja, ik zou hem heel graag houden. Zeker als Kukcu vertrekt. Want dan is het puur een kwestie van... Oké, iemand vinden voor Kukcu als ze allebei vertrekken.
Dan moet je twee nieuwe...
En Torsa zou de rol van Til kunnen vervullen. Maar is wel toch ook anders.
Maar ben je dan niet eens... Want ik zag ook veel kritiek dat hij de afgelopen periode echt onzichtbaar was bij Feyenoord.
Zeker. Aan de bal is die echt niet altijd echt niet altijd heel erg aanwezig. Maar bijvoorbeeld die Conference League finale. Ja. Toen werd hij er best wel snel afgehaald. Terwijl ik denk van, als je een speler hebt die zo makkelijk scoort, dat is toch echt een wapen om dat gewoon erbij te hebben. Dat wil je toch ook hebben dat wil je toch ook op het veld hebben staan. Zodat als hij die kans van Linse had gehad. Ik weet het, is een hele grote als. Maar dat is wel zo van, je kan veel zeggen, maar hij maakte dit seizoen wel lachend meer dan 20.
Hij scoorde echt heel makkelijk inderdaad. En dat is wel echt die nieuwe nummer 10 die we nu steeds meer zien, toch?
Ik vind dat wel.
Ja.
Dus in die zin zou ik heel blij zijn. Plus ik heb een shirt van hem. Dus dan anders, als team moet hij wel van nummer 26 houden. Dat zou wel lekker zijn. Scheelt weer.
We gaan het hem vragen.
Ja, Bas Dost, even een updateje. RTV Drenthe journalist Niels Dijkhuizen tweette. Voor wat het waard is, Bas Dost heeft Feyenoord te kennen gegeven niet naar de Kuip te komen. Hooguit voor één competitieduel. En Dick Lukien had zelf een goed gesprek met Bas Dost. Ik heb hem mijn idee over voetbal verteld en nu is het afwachten. Ik heb hem gezegd dat hij een weloverwogen beslissing moet nemen. En hopelijk kiest hij voor ons.
Kijk, klinkt weer anders dan hoe Van Gaal deed bij Timber natuurlijk. Hè?
Ja, maar dat FC Emmen en Feyenoord tegen elkaar strijden voor een voormalige international.
Helemaal
vind
gek.
Ik een vrij bizarre situatie.
Ja, ik vind het mooi. Ja, hij is gewoon bang om de concurrentiestrijd met Danilo aan te gaan natuurlijk.
Nou, het kan natuurlijk wel dat hij denkt van, ik wil gewoon een jaar alles spelen en onbetwist nummer 1 zijn.
Ja, en
die zekerheid heeft hij bij Feyenoord niet.
Nee, klopt. En het is een romantisch verhaal natuurlijk.
Terug naar Emmen.
Terug naar Emmen, dus Ja, wel vet.
Ja, en dan denk je misschien van, nou, voor Feyenoord blijft misschien Jurgen Sand-Larsen over. Is al vaker genoemd. Mm-hmm. Maar toen kwam Bologna even om de hoek kijken.
Ja, Bologna. Eerder ook was Genoa, toch? Die interesse toonde.
Daar zit natuurlijk die Johannes Spoors, die technisch directeur van, voormalig technisch directeur van Vitesse. Dus dat linkje was makkelijk gelegd. Ja. Nou ja, van Bologna weten we ook dat ze in Nederland kijken. Misschien zeker wel naar spitsen. Met Sidney van Hooijdonk eerder natuurlijk. Ja. En dan ging een beetje gerucht van, oké. Sand-Larsen moet volgens mij best wel wat kosten. Nou, we kennen de onderhandelingstactiek van FC Groningen. Marc-Jan Vlederis, die haalt er meestal wel het maximale uit. Ja. Toen werd er gedacht van, oké, nou dat kan, omdat ze ook ruilmateriaal hebben met de Sidney van Hooijdonk. Dat is misschien ook interessant voor Groningen. Maar Sidney van Hooijdonk heeft vanaf zijn vakantieadres aan Reon Boeringa laten weten niet naar FC Groningen te gaan. Dat zou ik nooit doen vanwege mijn gevoel bij Heerenveen.
Zo, dan maak je wel vrienden, denk ik.
Hoor. Dat wel.
Ja, dat is mooi. Het is mooi. Het is mooi.
Maar denk je, ja, hij zal toch ook niet bij Bologna blijven?
Nee. Dat denk ik inderdaad ook niet. En dan zou eigenlijk Groningen toch een mooie optie zijn.
Ja.
Maar hij is duidelijk in zijn bericht. Heel duidelijk zelfs. Ja.
En dat op zich wel bizar toch na een half jaar?
Klopt. En even terug naar Larsen. Want denk jij dat transfer naar Bologna? Wat weten we daarvan?
Ja. Arnautovic is mijn sowieso een van mijn favoriete spelers van vroeger. Ja, hoe kan je dat inschatten? Kijk, ik denk dat het voor hem wel een mooie stap zou zijn. Naar een grote competitie. Mm-hmm. Je weet dat hij die uitdaging nodig heeft. Zo'n mannetje is het natuurlijk ook. Je ziet dat hij echt gechallenged moet worden. En dan gaat hij het ook wel laten zien. Alleen ja, gaat hij daar aan de bak komen? Hij is puur een centerspits. Zal die met Arnautovic, die ook natuurlijk nog wel iets vanaf de zijkant zou kunnen spelen. En Santander zouden die moeten strijden. Twee ervaren spelers. Dat is wel heel wat anders. Aan de buitenkant heb je ook vooral spelers, denk ik, bij Bologna, die van de actie zijn. Hij is toch wel iemand die best wel gevoel moet worden.
Krijgen, ja.
Nou, met Moussa Berro bijvoorbeeld. Ja, het is echt een fantastische actiespeler, maar niet per se de beste voorzetter bijvoorbeeld.
Nee.
En dat heeft Sand-Larsen wel een beetje nodig. Dus ik ben wel benieuwd van hoe ze dan bij hem zijn gekomen. Of wat hun target is. Kijk, Sidney van Hooijdonk kan goed koppen. Sand-Larsen kan natuurlijk goed koppen. Anderzijds zijn ze ook wel weer net wat anders. In de zin van dat van Hooijdonk iets meer publiekspeler is. En Sand-Larsen misschien iets meer coole kikker.
Ja, ik had hier niet eens over nagedacht. Maar inderdaad, ja, dat is wel.
Nee, ze kijken naar Nederland en ze komen dan bij spitsen uit. Vind ik altijd grappig van. Kijken of daar dan ook een lijn in te ontdekken valt.
Ja, en Sand-Larsen die gewoon wel echt goed kan voetballen. Gewoon.
Als die wil.
Ja.
Als die echt zin heeft.
Oké, mooi gezegd.
Ja, nou, weet je wel. Laten we eens naar wat andere transfers kijken. Want jouw Chelsea is ook ongelooflijk druk bezig eigenlijk. Grootste gerucht, Raheem Sterling.
Ja, man.
Ik stond wel even te kijken eigenlijk.
Ik had hem ook niet zien aankomen. Ik zeg heel eerlijk, ik had het echt niet verwacht. Maar aan de ene kant, ik snap het wel. Het is gewoon een buitenspeler met een hoog rendement. Eerlijk is eerlijk. Hij scoort gewoon veel goals. Hij heeft dit seizoen meer gescoord dan Lukaku, die onze topscorer is.
Ja, we hadden het voor de uitzending even over van, ik weet niet, dit jaar ook niet zijn beste jaar natuurlijk. Toen ging ik even Premier League stats kijken. 30 wedstrijden van de 38.
Ja, hij heeft niet
13 goals, 6 assists.
Ja.
Echt meer dan prima.
Is inderdaad, meer dan prima. Heeft ook niet alle wedstrijden helemaal gespeeld natuurlijk. En ik denk als hij naar Chelsea gaat, dan krijgt hij denk ik wel dat vertrouwen. Het is Tuchel's tweede aankoop eigenlijk. En ik denk dat hij wel gewoon met Sterling aan de slag gaat en laat zien van, hey, jij kan een belangrijke speler worden. Maar hij is duur, man.
70 miljoen wil City.
Ja.
Hij heeft nog 1 jaar contract. Het schijnt nu rond de 35 miljoen. Wie heeft Chelsea ervoor over? Vind je dat wel?
Ja, is prima. Zeker. Ja,
jij zegt 35.
Ja, tuurlijk. We hebben een nieuwe eigenaar natuurlijk. Bully en hij gaat het voor ons regelen. 35 is echt goed. Ja. Homegrown. Engels international. Kan ze doelpunten maken vanuit de buitenkant. Ja, hij mag komen.
En hoe zie je die concurrentiestrijd dan voor je? Want kijk, Lukaku gaat weg.
Ja.
In de spitspositie komt ruimte. Mijn gevoel zegt dat Havertz daar gewoon wel gaat spelen. Maar hoe zie je die flanken voor je? Want er is nog genoeg, toch?
Ja, kijk, Pulisic, daar wordt een beetje mee gestroggeld. Blijft hij, gaat hij weg. Onze eigenaar is Amerikaans, dus misschien wil hij Captain America lekker wel behouden. Ja. Ook marketing-wise natuurlijk gewoon heel slim. Maar dan alsnog, je hebt Pulisic op links. Je hebt Werner die vaak vanaf links komt. Sterling zou dus vanaf links kunnen komen.
Hoe is het met Hudson-Odoi?
Hij is afgelopen seizoen veel geblesseerd geweest, de laatste periode voornamelijk. Maar hij is nu wel in de gym, keihard aan het trainen. dit is denk ik wel zijn laatste kans om het echt te laten zien.
Ja, jammer vind ik dat.
Doet pijn. Hij kon toen naar Bayern, weet ik nog, voor 40 miljoen of zo. Contract verlengd. En ja, ik verdedig hem altijd in discussies, maar het is lastig.
En op rechts?
Rechts hebben we Ziyech natuurlijk nog. Ja, het doet pijn om te zeggen, maar ja, ik weet het niet.
Met Ziyech?
Ja, omdat het denk ik niet het type speler is die Tuchel op de rechtsbuitenpositie wil hebben.
Ik voel dat ook een beetje.
En dat is gewoon lastig. Hij is echt goed, hè? Maar,
nee, dat zeker dat, niet.
Maar hij is denk ik niet gewoon Tuchelse speler. En ik hoop dat we transfervrij Ousmane Dembele kunnen ophalen. Ja,
snap ik wel. Snap ik wel. Als je dat project toch weer echt helemaal aan het draaien krijgt. Zit onder Xavi, heeft hij het ook alweer gewoon laten zien. Ja. Toen hij een beetje vertrouwen kreeg. Die eerste paar wedstrijden.
Niet normaal.
Ja, echt nee, het blijft een bizar groot talent. Achterin zijn ze ook op zoek naar versterking. Ook wel logisch, want wie ben je allemaal kwijt? Chris Azpilicueta.
Rudiger naar Real Madrid. Ja, dat is het wel. Thiago Silva, die 38 is.
Nathan Ake. Hij staat in de belangstelling.
Ja, ik snap het wel.
Ze hebben even filter Manchester City aangezet.
Ja, en kijken wie willen komen. Kijk, ik snap het wel. Het is echt een hele goede verdediger. Dat zagen we denk ik ook laatst weer tegen België. Hij had Lukaku gewoon wel goed te pakken. En het is gewoon een sterke jongen. Sprongkracht. Kan ook prima voetballen. Linksbenig. Daar zoeken we wel een speler. Alleen ik denk dat hij gewoon heel duur gaat zijn. Omdat City niet per se van hem af wil.
Hoeveel zijn gehaald? 30, 40 of zo?
Ja, zoiets. 40 miljoen voor Bournemouth.
Ja. Nee, daar zal sowieso... Ik denk dat je weer in die richting moet denken.
Ja.
Jij vindt het niet waard. Ik zou het echt een uitstekende speler.
Jij zou het direct doen als Chelsea zijn.
Ja. Ja. Denk het wel. Ook wel van... Ja, je hebt misschien eerder rechts centraal iemand nodig. Vanuitgaande dat je met 3 achterop blijft spelen.
Ja, ja, ja.
Want Thiago Silva is echt een speler die heel erg in het midden moet uitkomen.
Klopt.
En links, ja, heb je jouw favoriet?
Ja, is niet mijn favoriet. We hebben Malang Sarr hebben we daar gewoon.
Nou ja.
Ja, ik vind het een leuke speler die transfervrij is gekomen van Nice. En hem wil ik sowieso daar wel behouden.
Ja, dat is natuurlijk een beetje de plek waar Ake ook voor zo.
Klopt.
Die linkspoot in de driemansverdediging.
Ja, en wat het wel is, vorig jaar speelde Rudiger links centraal, die is rechtsbenig.
Zeker.
Dus moeten we wel echt per se een linksbenige centrale voor die plek halen?
Ja, nee, zeker valt wat voor te zeggen. Maar ja, ik kan me voorstellen dat Ake ook toch ook een klein beetje kind van de club, toch?
Ja, sowieso uit de jeugdopleiding.
Vind je dat dan niet mooi om hem terug te zien? Of vind je het gewoon echt, je zou het geld niet,
luister, niet voor over? Luister, die dingen zijn alleen mooi als het lukt. En hij een goed seizoen draait en goede wedstrijden speelt. Lukaku hebben we teruggehaald, je hebt het gezien. Dat doet nog meer pijn.
Ja, als het niet lukt.
Als het niet lukt, doet dat nog meer pijn. Dus laten we iets nieuws proberen gewoon.
Ja, want dat is ook nog wel even leuk. Lukaku, als hij teruggaat naar Inter.
Ja.
Dybala staat in de belangstelling. Dan krijg je dus de driehoek Dybala, Lukaku, Martinez.
Ja, ziek. Echt niet normaal.
Dat zou gruwelijk zijn. Echt gruwelijk.
Ja, dat is gewoon het PSG-trio, maar dan in de Serie A niveau. Gewoon. Dat is niet normaal.
Nee. En wij hebben allebei, weet ik toevallig, die wedstrijd van Ronaldinho zitten kijken.
Ja.
Die benefietwedstrijd. Was goed om Dybala ook even te zien lachen.
Ja, gewoon mooi.
Tranen waren mooi toen bij zijn afscheid. Maar het lachen is toch wel iets leuks.
En op dat soort momenten zie je gewoon echt dat bepaalde spelers echt genieten van het spelletje. Dat zie je ook weer met Memphis die in Ghana lekker op straat aan het voetballen is met zijn vrienden. Dat zie je ook bij Mané die in Senegal op straat aan het voetballen is. Die gasten houden gewoon van het spelletje.
Met El Hadji Diouf.
Ja, mooi man.
Ja, dat was heel vet. Nee, dat zijn goede leuke dingen om te zien ook. Maar ik moet zeggen dat ik ook wel tof vind dat de transferzomer voelt voor mij wel alsof er veel grote transfers gaan gebeuren.
Ja.
En met groot bedoel ik zeg maar ook de spelers in de categorie Ake, Dybala. Nou, Lukaku zit daar nog wel ietsje boven. Maar dat soort spelers, weet je wel, die we kennen van absolute topclubs, die toch wel weer stapjes gaan maken.
Ja, daarom. Ik ben echt heel benieuwd hoe bepaalde teams er gewoon uit gaan zien volgend seizoen. Eerder al besproken, City bijvoorbeeld. Weet je, hoe gaan zij dat doen? Arsenal die weer spelers gaat halen. Ja, ik heb daar gewoon zin in. Barcelona, ik heb daar zin in, man.
En misschien, nou, die zullen niet echt spelers halen. Maar misschien wel een trainer. Atletiek de Bilbao. Dit is een goed verhaal. Echt een goed verhaal. Gisteren kwam er opeens een 1 uur en 9 minuut durende video op YouTube, waar ook deze podcast te vinden is. Maar zou ik toch zeggen, nou, kijk deze nog even af als je kijkt via YouTube.
En dan
maar zoek hem daarna wel even op. Marcelo Bielsa gaat mogelijk weer aan de slag bij Atletiek de Bilbao. President Iñaki Aretxabaleta heeft aangegeven dat als hij de presidentsverkiezingen wint, dat hij dan Bielsa binnenhaalt. En dan Nick Bielsa. Die heeft natuurlijk al een paar voorgesprekken met deze meneer gehad. Ik ga niet zijn naam nog een keer zeggen. Die dacht, nou, laat ik een wedstrijdje of 70 kijken van Atletiek de Bilbao.
En een mooie, mooie analyse en mooie beelden. Ja, prachtig, man.
45 wedstrijden van het eerste gekeken, 38 wedstrijden van het tweede en 7 van jeugdteams daaronder. Ook totaal 90 wedstrijden.
Ja, dit is gewoon een voetbaljunkie gewoon. Dit is echt niet normaal. Ik vind het mooi, man. Ik vind het echt mooi.
Maar wat, hoe zie je, want sowieso, hij vertelt in die YouTube-video, vertelt hij eigenlijk wat hem allemaal opvalt, wat de visie is van het Atletiek de Bilbao, wat hij terugziet in de spelersstijlen. Hij bespreekt spelers individueel. Maar hij is bizar veel afgevallen.
Ja, dat is het eerste wat ik zag. Ja? Dacht, wow.
Beetje ongezond zelfs.
Ja. Ja, inderdaad. Ja.
Misschien wennen.
Ja, het is, sommige spelers of trainers, mensen überhaupt, die hoeven van mij niet af te vallen. Je ziet er zo mooi uit. Je bent mooi zoals je bent.
Wat vind jij van, of hoe zie jij, wat denk je dat er in zijn hoofd omgaat? Ook als hij die video dan op gaat maken, want nou, hoe oud is de man? In de 60?
Ja, ik denk zoiets. Begin 60.
Dan gaat hij daar zitten, heeft hij 90 wedstrijden gekeken. Wat gaat er in hem om, denk je?
Ja, ik denk als je zo'n persoon bent met zo'n brein, kan je niet eens normaal naar voetbal kijken.
Altijd analytisch.
Ja, het is gewoon altijd, dat denk ik echt. Hij kan niet normaal naar een wedstrijd kijken.
Ja.
Gewoon die speler staat iets te ver naar binnen. Nee, die moet, weet je?
Nee, ik heb soms ook wel eens dat ik denk van, dat ik echt naar zit te kijken en denk van, ook volgens mij zie ik dat en dat en dat.
Nee.
Maar om er dan nou gelijk 69 minuten een verhaal van te maken, een presentatie van 200 slides van te maken, dat ze... Het is obsessief.
Ja, sowieso. En...
Het is voor ons heel vet. Maar het is ook al. Het is ook soms van. En dat is natuurlijk ook een beetje zijn stijl. En dat wordt van Guardiola ook wel eens gezegd. Van dat overdenking.
Ja, sowieso. Sowieso. En dat. Ik denk dat in sommige gevallen ook gewoon je ondergang kan zijn op bepaalde momenten. In 2002 was hij bondscoach van Argentinië. En toen had hij Crespo en Batistuta om uit te kiezen. En hij, in zijn optiek kon hij niet met beide spelen. En uiteindelijk zijn ze al in de poolfase volgens mij uitgeschakeld. Ja. Dus echt dat overdenken wat Pep ook vaak doet. In
Champions League.
In de Champions League op belangrijke momenten. Van nee, in mijn hoofd kan het niet zo werken.
We kunnen niet gewoon spelen zoals we heel het seizoen al winnen.
Precies.
Ja. Ja, nee, ja, het is in ieder geval prachtig om te zien. We zullen het YouTube-linkje ook even in de beschrijving zetten. Want het is echt een gruwelijke video. En nog kort wat ander trainersnieuws. We hebben het al een keer uitgebreid gehad over Zidane naar PSG. Nou, wij vonden het op zich wel aardig passen, behalve dat hij uit Marseille komt. Maar het gaat nu om Christophe Galtier, trainer kampioenenmaker van Lille. En een puikenprestatie geleverd met Nice. Komt ook uit Marseille, ja. Heb ik even opgezocht.
Ja.
Dus dat schijnt helemaal niet meer te boeien als het geld van Paris longt.
Volgens mij heeft Galtier zelfs het stokje overgenomen van Bielsa, die toen bij Lille zat.
Dat kan wel.
Ja, Bielsa had Nico Pepe naar Lille gehaald. Ja? En toen, en Galtier is toen daarna gekomen.
Ja.
Maar ik had deze niet zien aankomen. We zagen natuurlijk wel al tegelijkertijd met Zidane.
Ja, voor de geruchten had je
precies,
niet.
Precies, voor de geruchten zag ik het niet aankomen. Maar ja. Ik ben heel benieuwd wat hij ervan gaat maken. Gaat hij wel de Champions League met ze winnen?
Ja, nou ja, wat denk jij? Denk je dat deze trainer heeft natuurlijk een heel andere carrièreopbouw dan een Zidane of dan een Ancelotti die eerder trainer is geweest? Denk je dat zoiets nog iets beter kan werken? Of denk je van, voor hem zal het, omdat hij ook niet een echt extreem grote naam is, dat voor hem alsnog best wel moeilijk wordt? Of denk je juist dat het wel beter kan werken? Hij gaat natuurlijk weer samenwerken met Luis Campos. Ja. Die, de man die het technische gedeelte voor zijn rekening neemt bij Paris. Of gaat nemen. Als ze weer zo op elkaar kunnen afstemmen als eerder. Dan zou er best wat moois in kunnen zitten.
Ja, dan is het een winning team. Ja, ik denk in een team met zoveel sterren als bij PSG. Is het gewoon heel belangrijk dat hij het vertrouwen van die grote spelers wint. En dat hij het echt een team weet te maken. Ik denk dat het allerbelangrijkste is. Voetballen kunnen ze sowieso.
Ja, maar zal niet elke trainer dat hebben gedacht?
Nou, ik denk dat bij Pochettino. Ik denk dat het weer anders is.
Wat dan?
Hij is veel meer gefocust op zijn manier van spelen dan echt dat team creëren. En ik denk dat Galtier dat nu echt veel meer op die teambuilding moet gaan focussen. Ja.
Zag je dat ook terug bij Lille, zeg maar? Zag je dat vooral daarin?
Nou, dat weet ik niet meer. Nee.
Ik zit daar ook te kijken van, misschien is dat wel zo, hoor. Want dat had natuurlijk een paar individuele uitblinkers dat seizoen. Met name voorin natuurlijk had je met een Burak Yilmaz.
Ja.
Maar ook in Ikoné bijvoorbeeld, die daaromheen speelde. En een Botman natuurlijk centraal achterin. Die gewoon echt, en trouwens Fontje ook. Die echt een heel goed seizoen hadden. Misschien was het wel inderdaad het team en dat daardoor net op individuele kwaliteit, dat je daardoor het verschil kan maken. En als dat bij Paris lukt, ja, dan ben je er, denk ik.
Dan ben je om, hè? Precies. En bij PSG had ik nou niet het idee dat ze met Pochettino per se wegliepen of zo.
Nee, ja, absoluut niet. Daarom. Eigenlijk vanaf dag één was het toch eigenlijk al een beetje gezegd.
Daarom. En als je ook kijkt nu, de manier hoe die is weggegaan, dat ik denk van nee, ze moeten nu echt een trainer hebben die er een team van weet. Ja.
Wie heeft jouw vorige Galtier of Zidane?
Ja, ik had Zidane. En ik hoop dat hij nee heeft gezegd om zijn Marseille hart. Dat zou ik vet vinden. Alleen
maar dan moet hij het meer uitmelken nog.
Ja, dat wel.
Ja, ik heb ook Zidane. Zidane lijkt me ook nog wel iets vetter. Hoewel ik Galtier wel een absoluut gevestigde naam als topclub gun. Mm-hmm. Om het daar ook eens te laten zien. Want hij heeft natuurlijk, hij laat het wel zien. En dat is wel heel vet. Misschien is het juist tof als het niet in Frankrijk is.
Ja, nee, maar wat je zegt nu met PSG, laat het maar een keer zien bij een absolute grote club of topclub, hoe je het wil noemen. En ik denk dat trainers als Bielsa wel laten zien van je kan een toptrainer zijn zonder dat je per se bij een topclub zit. En dat vind ik heel gruwelijk.
Ja, dat is absoluut waar. We zijn er doorheen. Tenzij je nog wat kwijt wil natuurlijk.
Nee.
Geen mooi transfertje nog wat er tussendoor is geglipt?
Even denken, nee.
Omar Rekik naar Sparta. Leuke.
Zeker, Arsenal jeugd.
Ja, AZ die interesse heeft in Jens Odgaard. Vind ik ook leuk. Vraag me wel af waar hij moet gaan spelen. Want als 4-4-2 spits bij RKC, dat zie ik bij AZ niet zo heel snel gebeuren. Nee. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Maar er is echt ongelooflijk veel nieuws. Morgen zijn we er weer.
Ik hoop op Mané dat snel...
Naar Bayern?
Naar Bayern.
Zou wel leuk zijn,
ja,
als dat snel. Gaan we dan hopen dat we het daar morgen over kunnen hebben.
Dat was hem weer.
Thanks, Jamil.
Ja, bedankt.
Dat je aan wilde schrijven. Alle kijkers en alle luisteraars uiteraard ook hartstikke bedankt voor het kijken, voor het luisteren. Morgen zijn we er weer. Niet met Jamil.
Nee.
Wel op een hele leuke locatie, maar daarover later veel meer. Tot morgen.
Hey.
Jamil, Burak Yılmaz. Holy shit, man.
Niet normaal. Echt niet normaal, man. Ja,
we zijn echt 2 seconden klaar. En Burak Yılmaz wordt aangekondigd door Fortuna.
Ben je blij?
Ik vind het gewoon een beetje bizar.
Ik ben
het
blij.
Is een beetje een transfer in categorie gutsen gewoon.
Ja, zeker.
Gewoon, en waar we het vorige week over hadden, Dani Alves of zo, als zoiets zou gebeuren. Bij Burak Yılmaz is dat ook, maar ook naar Fortuna, man.
Ja, ik weet nog, ik zei Eto'o Ajax, zo'n vibe geeft het me. Nou, Burak, je bent welkom, man.
Maar het is wel bizar, hè? Hij is 36, hij wordt bijna 37, contract voor 5 jaar.
Ja.
2 jaar voetballen wel, 3 jaar. Ja, wat gaat hij dan doen? Trainer worden?
Trainer, spelen, trainer.
Churchill Thee opvolgen.
Ja, precies. Zo mooi, toch?
Het is wel ziek, toch?
Ik heb er echt zin in, man. Ja, ik heb een paar woordjes net geleerd. Hollanda, Jahoskel, Dennis, Burak, Yılmaz.
Welkom in Nederland.
Ja.
Het is niet zo moeilijk.
Nee.
Ah, ik vind het gruwelijk.
Ja, hoeveel goals gaat hij maken?
Ja, hij heeft er... Dat kampioensjaar bij Lille maakte hij wel aardig wat. Volgens mij een stuk of 16 of zo in de competitie vorig jaar. Vorig jaar volgens mij wel minder dan 10. 4 hoor ik zelfs.
Nee, ik zeg...
Hoeveel gaat hij er maken?
11.
Ja? Ja, ik hoop 13. Ah, ik hoop erboven.
Ik zeg 11, jij zegt 13.
Het is spektakel, man. Ja, heel Fortuna, heel Sittard staat op zijn kop. Zeker. Ik zag nu ook op Twitter, iedereen werd aardig gek.
Heerlijk.
Wij ook wel, hoor. Jij was erbij op de redactie. Was echt zo van... Nee, joh.
Iedereen. Tegelijk ook, hè? Iedereen tegelijk. Ja, man. Ik heb er echt zin in.
Mooie aanwinst voor de Eredivisie.
Dat sowieso.
Dan is de podcast nu echt klaar. Gaan wij nog eens even kijken of er nog nieuws over Burak Yılmaz naar buiten
checken, man. Is goed.